Goedemorgen. Hij doet het. Het is fijn om hier weer bij jullie te zijn. Het is denk ik een jaar geleden ongeveer. En ja, geweldig veel dank voor de uitnodiging, voor jullie trouwe ondersteuning aan ons, jullie liefde voor ons, jullie gebeden voor ons. Jullie zijn daar gewoon ook voor ons en daar zijn we zo heel erg blij mee. Voor degenen die ons niet kennen, ik ben Freek van der Spek. En Mina, mijn vrouw, die zit daar ergens in het midden. En wij zijn zendelingen in Bangladesh. En we worden al heel lang door deze gemeente ondersteund. Heel veel dank. Ik wil beginnen met de groeten natuurlijk van de mensen daar in Dhaka, van de projecten, de kerken. Over het algemeen gaat het, denk ik, heel goed. We hebben een aantal kerken die we mogen dienen. Er is één kerk, en dat lezen jullie ook wel in onze nieuwsbrief. En dat noemen wij de hotelkerk. Dus we huren daar een elke vrijdag. We hebben daar vrijdagen kerkdiensten. Zondags is daar een werkdag. Dus elke vrijdag huren we daar de balzaal. En dan hebben we daar een bal voor de Heer. Ja. En, met die hotelkerk gaat het op en neer. We hebben natuurlijk dat hele corona gebeuren gehad. En dat is er nog steeds een beetje in die gebieden. En het schijnt in India weer heel erg op te komen. Dus dan zal het ook wel weer naar Bangladesh toe gaan. En dat hotel daar reageert daarop. En zegt dan of we wel mogen komen of niet mogen komen. Dus soms mogen we helemaal niet bij elkaar komen. En dat het heeft toch wel impact op de mensen die komen. Dus mensen die dan of weggaan. Er komen nogal veel buitenlanders naar. Of die vinden ergens anders een plekje. Dus het aantal mensen in de hotelkerk is een klein beetje teruggenomen. Maar we geloven dat de Heer daar weer een nieuwe groep mensen gaat brengen. De lokale kerken doen het heel erg goed. Want die zijn niet gebonden aan voor hotel dan ook. Die kunnen gewoon samenkomen. Er zijn natuurlijk tijden geweest dat ze ook stil lagen. Als er een lockdown was. Maar op het ogenblik gaat het fantastisch. We zitten eigenlijk het meeste in het noordoosten van de stad. Dat is een stad waar ongeveer net zoveel mensen wonen als er hier in Nederland wonen. Dus dat is een heel druk gebeuren. En we hebben daar jaren geleden een gebouw neer mogen zetten. En dat functioneert fantastisch. Daar hebben we een kerk in. En die kerk die in de beginperiode waren er 30, 40 mensen. Nu zit de zaal helemaal stampvol. We hebben daar jeugddiensten. Diensten voor de vrouwen, er gebeurt van alles, dat is geweldig. En dan hebben we een andere kerk, die is een klein stukje verder, een lokale kerk. En daar huurden we een ruimte voor, al jaren. En er was altijd gedoe met de huisbazin, dat was een mevrouw. Die deed nooit iets om dingen te repareren, het was niet altijd prettig om daar te zitten. En aan het eind van 2021 kregen we te horen dat we er helemaal uit moesten. Want ze ging zelf weer iets nieuws bouwen daar. Bijna tegelijkertijd, vooral dankzij Mina ook, vonden we een appartement. Gewoon op een tweede verdieping. Prachtig groot appartement waar we de kerkdiensten nu hebben. We hadden ook een school in dat gebouw wat we huurden. Die school is nu ook overgezet naar dat nieuwe gebouw. En dat functioneert fantastisch. We waren natuurlijk een beetje, vroegen ons af, hoe zullen de mensen erop reageren? Want als je verhuist, heb je altijd kans dat je mensen verliest. Want de mensen moesten toch wel wat verder reizen. Niet zo heel ver hoor, maar toch wel wat verder om bij het nieuwe gebouw te komen. Maar we waren daar de eerste dienst en het zat stampvol. We hadden Er was geen stoel meer over. Dus dat loopt fantastisch. Waarschijnlijk hebben jullie ook in onze nieuwsbrief gelezen dat we een nieuw gebouw gaan bouwen. Het heeft lang geduurd, maar we hebben een bouwvergunning gekregen. We hebben een aannemer gevonden. Ze zijn nu bezig met de funderingspalen de grond in te krijgen. En zodra dat klaar is, en dat zal toch wel heel snel gebeuren nu, gaan we natuurlijk het skelet, de betonnen balken en de kolommen en de hele handel gaat dan gebouwd worden. En dat nieuwe gebouw, dat is nog geen 500 meter vanaf waar we nu die flat gehuurd hebben. Dus dat is ideaal. Dat is vlakbij. Bid daarvoor, bid dat alles goed gaat. Dit is toch ook wel heel bijzonder hoor, hoe de Heer dat leidt. We hebben een soort groepje gevormd van mensen die zich bezighouden met het gebouw. Daar zit de aannemer in, daar zit de architect in, daar zit een financiële meneer in, daar zit de toezichthouder in van ons, er zitten een aantal voorgangers in. Mina en ik zitten erin. En we zijn allemaal christen. En we komen dan bij elkaar. En nu we hier in Nederland zijn, doen we dat via Zoom. We beginnen met gebed en we eindigen met gebed. Hè, want er staat toch duidelijk in de Bijbel, als de Heer het gebouw niet bouwt, dan bouwen we in voor niets. En we willen dat de Heer dat volledig in zijn handen heeft. Dus het is heel bijzonder wat daar gebeurt. Nou, dan had ik het al even over de school die we hebben. Die is ook een beetje achteruit gegaan. Dat komt vooral door corona. Veel kinderen die zijn ook naar andere scholen gegaan. Maar het gaat nog steeds. We hebben iets van, ik weet niet, 50, 60 kinderen, Mina? Zoiets? Ja, geloof het, zoiets. Bid voor ze, dat ze ook de Heer mogen leren kennen. Het zijn allemaal kinderen, bijna allemaal kinderen, die uit gezinnen komen waar ze de Heer Jezus niet kennen. Bid voor hen. We hebben dan ook twee kinderdagverblijven. Die kinderdagverblijven zijn we ooit begonnen, jaren geleden, omdat we zagen dat sommige ouders niet goed voor hun kinderen konden zorgen. En dat kwam gewoon door armoede. Vader en moeder die moesten allebei werken, hadden geen mogelijkheid om een kind ergens naartoe te sturen. Dus de kinderen die bleven dan onder toezicht van het oudste kind. En niemand ging naar school. Er waren altijd problemen, dus wij dachten, we gaan een kinderdagverblijf beginnen waar die kinderen naartoe kunnen, waar we ze kunnen onderwijzen, waar ze gewoon een gezellige tijd met elkaar hebben. Nou, dat hebben we al jaren en dat loopt nog steeds. Door de jaren heen zijn natuurlijk kleine kindjes groter geworden. Dit zijn allemaal kinderen uit gezinnen die bij ons in de kerk komen. En die kinderen staan hier vooraan, staan ze mee de aanbidding te leiden, helpen mee in de zondagschool. Het is gewoon heel fijn om te zien hoe die kinderen zich ontwikkelen. En dan hebben we ook een straatkinderenprogramma. We noemen dat geen straatkinderenprogramma, we noemen het Day Shelter. Want eigenlijk zijn die kinderen geen straatkinderen meer, want ze komen bij ons. En dit zijn allemaal kinderen die komen uit niet-christelijke gezinnen. En dat gaat heel anders aan toe in dat programma, in de Day Shelter, dan in de kinderdagverblijf. In de kinderdagverblijf is het veel meer speels, we hebben ook speelgoed daar. Maar ook onderwijs krijgen ze, krijgen muziekonderwijs. Er komt 's middags een leerkracht die ze helpt met hun huiswerk. Dus er is ook onderwijs, maar er is ook heel veel speels gebeuren. Dat is niet zo in de Day Shelter. De Day Shelter is echt alleen maar voor onderwijs. Want die kinderen komen daar en die kunnen niet lezen en schrijven. Hun ouders kunnen niet lezen en schrijven. Ze zijn nooit naar school geweest. Ze hebben altijd op straat rondgelopen. Mensen lastigvallen. En nu zijn ze bij ons. En wij willen graag dat zij leren lezen en schrijven en rekenen. En dat gaat fantastisch. En we willen dat ze de Heer Jezus kennen. Dus het evangelie op een hele simpele manier wordt daar ook gebracht. En daar gaat het tenslotte om. Het is niet de bedoeling dat we een hoop energie en tijd en geld steken in een project waarvan we weten dat die kinderen nooit in de hemel zullen komen. Dat kan natuurlijk niet. Dus we moeten daar toch wel heel erg mee bezig zijn. Nou, dan dit is natuurlijk niet iets wat ik alleen doe. Mina is daar veel meer mee bezig met zulke dingen dan ik. En bovendien hebben wij mensen daar, want nu zijn we in Nederland en dat gaat allemaal door. Dus we hebben daar mensen opgeleid die dat doen. Maar Mina is ook heel veel bezig met allerlei situaties. We hebben daar een radioprogramma. Het is eigenlijk geen echt radioprogramma. Het is een website, een interactieve website, waar gericht op studenten, gericht op jonge mensen, waar nou ja, allerlei leuke activiteiten op komen, maar ook bijbelse waarden voorkomen. En die mensen die worden een aantal keren per jaar uitgenodigd om bij elkaar te komen. En dan doen ze allerlei leuke dingen, maar er is ook vaak toespraken over wie we zijn in Christus. En Mina die spreekt daar heel veel. Ja. Dus we bereiken toch wel heel veel. Er komen heel veel mensen op af. Dat is heel bijzonder. Er komen heel veel mensen op af. Ik weet niet of jullie Global Rise kennen. Global Rise is een wereldwijd programma die via social media mensen probeert te bereiken. Vooral hebben ze dan Facebook pages waar mensen ja, allerlei dingen over het christen zijn kunnen vinden. En er was ook iemand in Bangladesh die dat deed. Die werkte daar voor Global Rise. Althans, het was meer helpen. Dat was 1 of 2 uur per dag. Maar ik kreeg een telefoontje alweer een tijd geleden dat die meneer die wilde ermee ophouden en of wij het wilden overnemen. Nou, dat wilden we natuurlijk helemaal niet, want wij zijn helemaal niet zo computertechnisch. En bovendien zitten we al tot onze nek vol met allerlei andere dingen. Maar we zeiden we gaan zoeken en daarvoor bidden. En dat hebben we gedaan en we vonden in onze kerk een jongeman, zijn naam is Ripon. Die weet alles van computers. Als onze computer kapot gaat, dan komt hij ook bij ons. En hij heeft een hart voor de Heer. Dus wij stelden voor aan hem, zou je dat willen doen? Elke dag 1 of 2 uur Facebook, nieuwe berichten plaatsen, reageren op mensen die dingen daar op die Facebook-page zetten. Zou je dat willen? Nou, dat wilde hij heel graag doen. En dat werkte heel, heel goed. Nou, dat radioprogramma waar Mina mee bezig is, die dachten er ook over om zoiets te beginnen. Toen zeiden wij, ja, maar waarom doe je dat? Wij hebben al zo'n programma lopen via Ripon. Waarom neem je Ripon niet in dienst? En dan omarm ook Global Rise en ga samenwerken. Nou, het heeft wel wat voeten in aarde gehad, maar het werkt. Het werkt fantastisch. Ripon is daar bezig. Zit de hele dag en ook in de avond achter die computer mensen te bereiken. Hij bereikt tienduizenden mensen. Tienduizenden mensen. Heel veel mensen zijn zo geïnteresseerd in het evangelie. Er zijn diverse mensen die hun leven al door dat Facebook gebeuren aan de Heer hebben gegeven. Zodra iemand geïnteresseerd is, probeert Ripon ze te sturen naar een lokale kerk. Er zijn natuurlijk allemaal lokale kerken over het hele land. En dan worden ze in contact gebracht met een voorganger. En ja, dat zijn toch wel hele bijzondere dingen die er gebeuren. Nou, we zijn natuurlijk nog steeds heel erg bezig met lesgeven. Ik denk dat een van onze toch wel belangrijkste bedieningen is. Les op de Bijbelschool, maar bid voor de Bijbelschool, want dat loopt allemaal niet zo heel goed daar. Maar daarnaast geef ik les aan een groep jonge mensen die opgeleid worden tot voorgangers om in de steden te werken. Er is een groot tekort aan leiders in de kerken. En we hebben andere groepen die we lesgeven. Ik bid daarvoor dat meer en meer mensen het woord van God zo belangrijk gaan vinden en dat in zich gaan opnemen. Zo belangrijk. Ja. Nou, de vraag dan is natuurlijk, waarom doen wij wat we doen? Nou, we geloven in de eerste plaats dat dit Gods plan is voor ons leven. Dat geloven we nog steeds. Er wordt vaak gezegd, wanneer stoppen jullie nou eens een keer? Ik ben nu 74, het wordt geen tijd om nou eens met pensioen te gaan. Maar ik geloof dat dat niet aan mij is, niet aan ons is om dat te bepalen, maar dat is aan God om dat te bepalen. Zolang we leven, geloof ik dat God een plan voor ons heeft. Of we nou jong zijn of oud zijn, we zijn hier in deze wereld voor God, voor Jezus. Dus we gaan door totdat we zeker weten dat we daar een eind aan moeten breien. We doen wat we doen omdat we geloven dat God ons daar toe geroepen heeft. Ik kwam tot bekering in 1984 in Bangladesh. En toen we in 86 weggingen, gingen we naar een bijbelschool hier in Nederland. En toen zei de voorganger in Bangladesh, je komt toch wel terug, hè? En ik zei, nee, ik wilde niet meer terug. Ik heb daar 6 jaar gewerkt voor buitenlandse zaken. En dat was een hele moeilijke tijd. Een van mijn collega's pleegde zelfmoord. Een andere moest zwaar overspannen naar Nederland afgevoerd worden. Geweldig veel corruptie en tegenslag. Ik zag dat op dat moment niet meer zitten om daar terug te gaan. Maar het is toch anders gelopen. Het is niet dat we een stem hoorden uit de hemel van nou moet je toch teruggaan. Maar er kwam een verlangen in ons hart om terug te gaan. We wisten op een gegeven moment, dit is goed. We moeten daar naartoe gaan. God heeft daar een weg voor ons. God heeft daar een plan voor ons. We gingen terug. We gingen terug, want we hoorden in ons hart dat de Heer zei, het is goed. Ga terug. Nou, we hebben heel veel mooie dingen meegemaakt. Jullie lezen daar ook over in onze nieuwsbrieven. Hele mooie dingen, maar we hebben ook hele veel moeilijke dingen meegemaakt. Er is vervolging, zoveel mensen in nood. We hebben heel veel moeilijke dingen meegemaakt, maar we zijn er nog. We gaan nog steeds door. Waarom doen we dat? Waarom stoppen we daar dan niet mee? Ik wil dat een beetje aan de hand laten zien wat ons op de been houdt. Naar wat Paulus schrijft. Dat Paulus schrijft in Colossense 1, vers 1 en 2. Nou wil ik ons absoluut niet vergelijken met Paulus. Hè. Paulus die is, denk toch wel heel wat niveaus hoger dan ik mezelf voel. Of dat wij onszelf voelen. Maar we kunnen ervan leren, toch? We kunnen ervan leren. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Colossense 1, vers 1 en 2. Daar staat, van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus en van onze broeder Timotheus, aan de heiligen in Colosse, gelovige broeders en zusters, die één zijn in Christus, genade zij u en vrede van God onze Vader. Paulus die schrijft dat hij door Gods wil een apostel is van Christus Jezus. Paulus was zo zeker van zijn bediening. Hij was zo zeker dat hij een apostel was van Christus Jezus. En hij wist het zeker, want hij wist dat dat Gods wil was. En dat staat er, door Gods wil apostel van Christus Jezus. En daarom ging Paulus door. Hield Paulus vast aan wat hij aan het doen was. Want hij wist dat het Gods wil was. Ik lees in de Bijbel helemaal nergens dat er een denominatie of een kerkgenootschap of kerkleiders waren die Paulus benoemde tot apostel. Het was Christus Jezus die hem benoemde tot apostel. Het was het plan van God. Het was God die hem deze bediening gaf. En dat gaf hem sterkte. Dat gaf hem sterkte om door te gaan. Dat was zijn fundering. Ik weet dat dit Gods wil is wat ik doe. Ja, dat moet ook een ongelofelijke zekerheid hebben gegeven als dingen moeilijk waren. Als het moeilijk was, dan wist hij, maar dit is Gods wil. Ik ben gestuurd door Christus zelf. Ik doe dit omdat dit Gods wil is. Ik zal een klein stukje lezen over de ellende die Paulus meemaakte. Er staat daar in 2 Korinthe 11, vers 24 tot 28. Dan moet je eens luisteren wat een ellende hij allemaal meemaakte. Van de Joden heb ik 5 maal de 40-1 zweepslagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegezeld. 1 maal ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar van de stad, in gevaar van de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders. In inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Afgezien van wat van buiten komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Als je dit zo leest, als ik dit zo lees, dan denk ik, waarom stopte dit hier niet mee? Nou, stel je voor dat wij zoiets in onze nieuwsbrief zouden schrijven. Nou, dan krijgen we toch gelijk berichten, ook van jullie waarschijnlijk, van kom terug. He, daar moet je mee stoppen. Waarom ging Paulus niet terug naar Tarsus, waar hij vandaan kwam? Waarom ging hij niet vissen of zo? Of tenten maken? Of, waarom stopte hij er niet mee? Waarom ging hij ermee door? Ja. Ik denk dat we misschien een antwoord daarop vinden, ook in Colossense. Het laatste vers van Colossense 4, vers 18. Daar staat: een eigenhandig geschreven groet van mij, Paulus. Denk aan mijn boeien. Genade zij met u. Nou, dit vers zegt ons een aantal dingen. Het zegt ons dat Paulus niet zelf persoonlijk die brief schreef. Er was iemand die dat dicteerde en die dat opschreef. Er staat daar dat hij alleen maar die laatste zin heeft geschreven. Dat laatste vers, vers 18. En er staat er dat hij in de gevangenis zat. Hij was geboeid. Ja, en waarom zat hij in de gevangenis? Nou, dat lezen we dan in Colossense 4, vers 3. Daar staat: en bid dan ook voor ons dat God deuren voor ons opent om zijn boodschap te verkondigen, het geheim van Christus waarvoor ik gevangen zit. Paulus zat gevangen omdat hij het evangelie bracht. Paulus was gevangen omdat hij over de Heer Jezus vertelde. Zie je wat hier staat? Paulus die bidt niet. Help me, haal me eruit. Ik zit hier in die gevangenis. Haal me eruit. Dat bidt niet. Hij zegt, bid dat deuren geopend worden. Hij zit in de gevangenis. Hè? Dat deuren geopend worden, dat ik het evangelie kan brengen. Vanuit de gevangenis. En hij doet het. Hij schrijft die brieven. Hij doet het. Hij schrijft die brieven en die gaan uit. En die bemoedigen ons zelf vandaag nog. Hij deed het daar. In al die ellende waarin hij zat. Ja. Staat in, en we lazen dat, in vers 1 van hoofdstuk 1. Dat noemt Paulus Timotheus. Timotheus was bij hem. Nou, weet ik helemaal niet hoe die situatie daar was. Staat helemaal niet beschreven in de Bijbel. Geen idee hoe die conditie was daar van Paulus in de gevangenis. Maar ik kan me zo wel iets bij voorstellen. Het was niet zoals de gevangenissen hier in Nederland. Dat waren donkere kelders waarschijnlijk onder huizen. Daar was geen elektriciteit. Dat was geen sanitair, er was helemaal niks, er was duisternis, er was donker. En Paulus die zat, hij had het over denk aan mijn boeien. Paulus was geboeid in de gevangenis. En dat lezen we ook in andere plekken in de Bijbel. Toen Paulus en Silas in Filippi waren, werden ze gevangen genomen. En dan werden ze in de gevangenis gezet en ze waren geboeid in de gevangenis. En toen gingen ze zingen daar, dat weet ik de verhaal wel. Petrus, die werd door koning Herodes gevangen gezet. En er was geboeid tussen 2 soldaten in. Die mensen die waren gewoon geboeid in de gevangenis. Moet je even indenken, verschrikkelijk. En Paulus zat dan daar. En Timotheus, die had dan waarschijnlijk toestemming om naar hem toe te komen. En ik denk dat dat was omdat die Romeinen ook niet voor die gevangenen wilden zorgen. Dus dan lieten ze maar iemand komen die een vriend of een familielid. Die mocht dan misschien wat eten brengen of wat schone kleren of nou ja, wat dan ook. En ik denk dat dan op een keer komt Timotheus daar binnen met een klein olielampje. En dat Paulus tegen hem zegt, Timotheus, kom nou eens even dicht bij me. Neem nou je perkament eens en je pen en ik moet een brief schrijven naar die kerk in Colosse. Ik moet een brief schrijven. En daar ging hij dicteren. En met een kleine lampje, daar zaten ze dan samen in het donker daar. En Paulus hoorde wat de Heilige Geest hem ingaf. En gaf het door aan Timotheus. En Timotheus die schreef dat daarop. En Paulus die zat daar geboeid naast. Ja. En dan lezen we daar in vers 18. Ik zal het nog een keer lezen. Een eigenhandig geschreven groet van mij, Paulus. Denk aan mijn boeien. Genade zij met u. Nou, weet ik natuurlijk niet hoe dat ging. Maar ik kan me dat gewoon een beetje voor. Misschien zat hij geboeid aan een haak aan de muur. No? Ja, of aan een paal. Hij zat vast. Hij kon die brief niet schrijven. Dus zei hij tegen Timotheus. Timotheus, kom nou even heel dicht bij me. Met je pen en dat lichie en het perkament. Ik wil dat laatste stukje zelf even schrijven. En daar was hij dan dat aan het schrijven. Hoe kon hij dat doen? No? Hoe kon hij door zulke dingen heen gaan? Hij kon het omdat hij wist, dit is Gods wil. Hij was daar niet omdat de Romeinen hem daar vastgezet hadden. Hij was daar niet vanwege de haat van de mensen. Hij was daar omdat Christus wilde dat hij daar was. Om een getuige te zijn naar zoveel mensen. Door die brieven te schrijven. Om te getuigen dat hij daar was. Omdat het Gods wil was. Paulus was niet bezig met zijn situatie waarin hij verkeerde. Oh, hij wist drommels goed natuurlijk dat hij in de gevangenis zat. Hij maakte dat allemaal mee. Hij schreef het allemaal op, wat al die ellende die hij had meegemaakt. Hij maakte alles mee. Hij wist dat hij misschien niet zou overleven vanuit die gevangenis. Hij wist van de ellende waarin hij zat. Maar hij was niet bezig met die situatie. Want hij wist dat zijn positie in Christus was. Zijn positie was in Christus Jezus. Ja, daar was hij. En dat is ook voor ons. Dat is ook voor ons. We maken allerlei dingen mee, niet waar? Het corona is gelukkig een beetje aan het afzwakken. Maar er zijn zoveel andere ellendige dingen. Al aan het afzwakken. We logeren op het ogenblik in Scheveningen. En daar vlakbij bij ons is een student die heeft de beta-vorm van corona. Dus het gaat nog steeds door. Nou, ik las in het nieuws dat in Amsterdam weer nieuwe vormen aan het ontwikkelen zijn. Dus nou, het is er nog steeds. Er is oorlog, er is verdriet, er is ziekte, er is pijn. Het is er allemaal, no? Het is gewoon een realiteit. Hè? Dat is daar. Dat maken wij ook mee. We zitten in die realiteit. Maar we moeten er altijd rekening mee houden dat dat niet onze positie is. Dat dat niet onze plek is. Onze plek is in Jezus Christus. Onze positie is in Jezus Christus. Ik wil sluiten met Colossenzen 3 vers 1 tot 3. Daar staat, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Staat in vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent. Met andere woorden, dat Christus in ons leven is gekomen. Dat we levend zijn gemaakt door de Vader in Christus Jezus. En ik hoop dat iedereen dat kan zeggen hier vanmorgen. En klinkt dit wat vreemd in je oren van wat is dat? Want ik weet nog heel goed dat toen ik dat voor het eerst hoorde, vond ik dat, nou ja, begreep er allemaal helemaal niks van. En als dat zo is, er is zeker iemand na de dienst waarmee je kan praten. Praat erover. Wees in Christus opgewekt. En dan zegt hij, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is. We zijn in Efeze, hoofdstuk 2, zegt Paulus, dat de Vader, dat God, ons levend maakte in Christus, ons opwekte in Christus en ons meenam naar Christus in de hemelse gewesten. Dat is onze positie, daar zijn wij. Daar ontdekken wij de geweldige dingen die van God komen. En staat er hier, de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. De rechterhand van God, hij zit op de troon. De troon is de troon van macht, van kracht, van heerlijkheid. Daar wordt werkelijk geregeerd, niet hier op aarde. Daar wordt geregeerd en daar zijn wij. Daar zijn wij, in Christus Jezus. In Christus Jezus. Vers 2, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. Het is zo makkelijk om afgeleid te worden naar de dingen hier op aarde. De oorlog, de ziekte, de pijn. Het is zo makkelijk om maar hij zegt, nee, doe dat niet. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn. En dan zegt hij daar, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is onze positie. In Christus Jezus, verborgen in God. Zullen we bidden? Vader, dank u wel, Heer, voor deze prachtige woorden, Heer, die van u komen. U gaf ze daar, Heer, in het donker aan Paulus, die het weer dicteerde aan Timotheus. En dat wij dat nu mogen lezen. Heer, dat is de waarheid. Dat is de waarheid. Wat er gebeurt in deze wereld, Heer, het gebeurt. We worden ermee geconfronteerd. En ik bid dat u ons daarin vasthoudt en door ons leidt. Maar ik bid zo, Heer, voor ons allemaal, dat we ons realiseren dat dat niet onze positie is. Onze positie is in Christus Jezus. En ik zegen jullie. In de naam van Jezus. Amen. Amen.